Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom allemaal. Namens de kerkenraad, ook de gasten en luisteraars thuis, ook via de kerktelefoon of internet, heel hartelijk welkom. Ik heb een hele korte mededeling voor u. De collecte is bestemd voor de diaconie, met als speciale bestemming het stoelenproject. En de middagdienst is een vriendendienst. Vanmorgen is de voorganger dominee Gert Hutten en vanmiddag dominee Jan de Haan. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen. Nogmaals van harte welkom in deze dienst. En fijn dat er zoveel mensen zijn, dat de kerk zo vol is. Ook alle gasten in ons midden van harte welkom. En we hopen dat we met elkaar een mooie en gezegende dienst mogen beleven. En in deze dienst die zal in het teken staan van het gevangeniswerk in onze gemeente. En we zullen vandaag Ikenius Antjema, daar zullen we straks iets meer over vertellen, ook uitzenden. En God zegen meegeven voor zijn werk in de gevangenis. En de preek zal ook gaan over het gevangeniswerk en er zal ook iets verteld worden over wat we vanuit deze gemeente allemaal in de gevangenis doen. Dus we hopen dat het met elkaar, dat het een hele inspirerende dienst mag zijn. En het thema is voor deze dienst het kruis in de gevangenis. Dus dat is het thema voor deze dienst, het kruis in de gevangenis. Zoals altijd willen we eerst met elkaar ons hart richten op God door met elkaar te zingen. En dan zingen we eerst opwekking 489, wij willen u ontmoeten. En daarna het geven we in de kerkboekgezang 174 vers 1 en 3. En dat doen we op de melodie van Psalm 119 trouwens, maar dat zult u vanzelf wel horen. Ik hoop dat het lukt met Wij willen u ontmoeten. Iedereen die dat lied goed kent, zing even wat harder, dan gaat het helemaal goed. Laten we gaan staan.
Majesteit, wil ik volgen in. u telkens weer voorziet. Liefde vult ons leven, wij zijn zo rijk door u. Dank die wij u geven, is ons liefdeslied voor u.
Is ons liefdeslied voor u. Dank die wij u geven, is ons liefdeslied voor u. Uitspreken dat we in alles afhankelijk zijn van God. Wij verwachten onze hulp van onze Schepper, die ons gemaakt heeft, die de aarde gemaakt heeft, die alles gemaakt heeft. En omdat Hij alles heeft gemaakt, kan Hij ook niet loslaten wat Hij is begonnen. Hij is een God die alles afmaakt en die trouw is tot in eeuwigheid. En wij zijn dus van deze God, van deze Schepper, van alle dingen afhankelijk. We geloven dat God ook in ons midden aanwezig is. En ik mag u namens Hem ook groeten en zegenen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. We gaan eerst bidden. Laten we gaan bidden met elkaar. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat we hier in de kerk bij elkaar mogen zijn. En Vader, wat een prachtige zondagmorgen is het weer, uw zon die schijnt. En als we daarnaar kijken dat het steeds weer licht is 's morgens en dat de zon steeds weer schijnt, dan weten we dat u aan het werk bent. Want u bent degene die alles gemaakt heeft en u hebt de zon gemaakt. En u wilt dat er leven is door de zon. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons leert dat u zelf de zon bent. En we hebben ook het verlangen dat uw licht ook weer vandaag in deze dienst in ons leven mag schijnen. Dank u wel, Vader, dat we samen gemeente mogen zijn. Dat u ons vult met uw geweldige liefde die zo anders is en zo nieuw is. En dat u ons ook leert om die liefde ook door te geven hier in de stad. Vader, en dank u wel dat we dat met passie mogen doen. En Dank u wel, Vader, dat we het op allerlei plekken mogen doen. Gewoon in de omgeving waar we wonen, in onze buurt, op ons werk mogen we uw liefde laten zien. In ons gezin mogen we uw liefde laten stralen. We mogen dat ook doen in de gevangenis. En dan danken we u van harte voor, Vader, dat u ons ook dat geeft, dat we mogelijkheden hebben om in de gevangenis te komen en om daar ook uw liefde te laten zien aan mensen die gevangen zitten, die misschien wel een puinhoop hebben gemaakt van hun leven. Heer Jezus, dank u wel dat u ons inspireert, dat u ons zelfs de opdracht geeft om naar de gevangenis te gaan en de gevangenen te bezoeken. Vader, we willen u bidden of u ons wilt geven dat we een inspirerende dienst mogen hebben deze zondagmorgen. Geef dat we gemotiveerd mogen worden en geïnspireerd mogen worden door uw woord. En Heer Jezus, geef dat ons uw kruis, dat uw kruis ons opnieuw mag vullen en dat we opnieuw mogen begrijpen hoe geweldig het is dat we zelf bevrijd zijn. Maar als we bevrijde mensen zijn, dan willen we zo graag ook gaan voor vrijheid. Dat kan niet anders. Vader, willen we u danken dat u zichzelf aan ons bekend maakt. Vader, wij zijn zwakke mensen en kleine mensen en het lukt ons niet om steeds maar weer naar u toe te gaan. Maar u komt altijd maar weer naar ons toe en u zoekt ons steeds maar weer. Ook als we even weglopen of als we even weg zijn, dan kunt u ons niet loslaten. En u klopt ons steeds weer op de schouder. Hier ben ik, zie je wie ik ben. Vader, we hebben het verlangen dat we meer en meer van uw heerlijkheid en uw grootheid mogen gaan zien. Want hoe meer we gaan zien van uw grootheid, hoe meer we van u zullen verwachten, hoe meer wij ook zullen veranderen. Dank u wel, Vader, dat dit een gemeente mag zijn waar de Heer Jezus gevolgd wordt. En waar we dat meer en meer ook willen leren met elkaar. Dank u wel, Vader, dat dit een gemeente mag zijn waar de genade heerst. Waar we ontzettend graag ruimte willen geven aan elkaar en ruimte willen geven aan iedereen. Vader, u hebt ons allemaal zo kostbaar en mooi gemaakt. Daar danken we u voor. Maar tegelijkertijd weten we ook dat de zonde soms zo woekert in ons leven. Vader, soms dan kunnen we zo scheef groeien. Soms dan kunnen we zo worstelen ook met zonde. Soms dan durven we niet eens meer naar u toe te gaan, Heer Jezus, om vergeving te vragen. En toch nodigt u ons ook nu weer uit. Kom maar bij mij, met al je zonde, met al je gebreken, met al je schuld. Ik heb daarvoor betaald. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons zo uitnodigt, dat u ons vergeeft, dat er vergeving is. De hemel is open en daarom kunnen we ook met alles in ons leven naar u toe gaan. Vader, dank u wel dat u samen met de Zoon de Heilige Geest hebt uitgestort over ons leven. Heel royaal. Niet een klein beetje Heilige Geest, maar u hebt ons gevuld met uw geest. En we hebben het verlangen, Heilige Geest, dat we uw kracht en uw troost en uw houvast en uw leiding ook in deze dienst mogen ervaren. Wilt u ons hart aanraken? Wilt u ons gedrag veranderen? Wilt u, Heilige Geest, van ons nieuwe mensen maken die meer en meer gaan lijken op Jezus? Vader, geef dat we ook meer en meer als gemeente om elkaar heen mogen staan. Wat is het belangrijk om elkaar lief te hebben, om een stralende en andere gemeenschap te zijn midden in deze stad. Waar mensen mogen thuiskomen, waar mensen zich thuis mogen voelen. Waar mensen met hun schuld heen kunnen, waar mensen met hun pijn heen kunnen. Vader, leer ons om te bouwen aan die gemeenschap. Leer ons om de vrijblijvendheid los te laten. Leer ons om elkaar heen te staan in gebed en in zorg en in liefde. Vader, we willen bidden voor iedereen die verdrietig is. Vader, we komen hier ook om echt weer steun te vinden en hou vast. Om weer iets van uw liefde te zien. Om daar weer overtuigd van te raken. We willen bidden, Vader, voor iedereen die meeluistert via het internet over heel de wereld. Dank u wel, Vader, dat die middelen er zijn en dat we zo met elkaar verbonden mogen zijn. Dank u wel voor alle mensen in de kerk. Geef dat we een bijzondere ontmoeting mogen hebben deze morgen. Met u en met het gevangeniswerk. Verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Er is deze morgen geen kinderclub, maar het leek ons wel goed om een kinderlied te zingen. Dat gaan we ook doen met elkaar. En dan zingen we het lied Loof de Heere, alle gij volken. Dat is dus opwekking 54. Dat gaan we in kanon doen. Is dat gelukt? Ja? Even kijken hoe we het gaan verdelen. Dat is altijd lastig, hè? Wie kan het beste zingen hier? Ja, dat moet ik vragen. Mannen, vrouwen? Zullen we dat doen? Nou, dat doen we. Mannen, vrouwen. Prima. Dan is wit de vrouwen en blauw de mannen. Ja?
Thank you.
Ik denk, voordat ze de hele morgen doorzingen, dan... We gaan lezen uit de Bijbel en ik nodig jullie uit om mee te lezen. En dan lezen we eerst een paar versen uit Matteüs 10. Matteüs 10, vanaf vers 40. En daar staat dit. Dan zegt de Heer Jezus dit, een heel bijzonder vers is dat, die we denk ik allemaal wel goed mogen onthouden. Dan zegt de Heer Jezus dit, wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt, omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden. En wie een rechtvaardige ontvangt, omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft, alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie, die zal zeker beloond worden. Dan Matteüs 25. Vanaf vers 31. En de Heer Jezus die is bezig met een reden over de laatste dingen. Het is goed om dat even te weten. Dus de Heer Jezus is bezig met een reden over de laatste dingen. Hij vertelt over de eindtijd. Over de tijd dat de Heer Jezus wederkomt uit de hemel. En dan vertelt hij eerst het bekende verhaal over de vijf wijzen en de vijf dwaze meisjes. En de conclusie is dat de dwaze meisjes er niet in komen. Omdat ze Jezus niet... Ik ken jullie niet, zegt Jezus. Dus ik ken jullie niet. Ik zag er niet over zeggen in de preek. Vervolgens vertelt de Heer Jezus een verhaal over de talenten. En hij gaat weg en hij geeft talenten aan mensen. En sommige mensen doen daar hele goede dingen mee. Andere mensen stoppen die talenten in de grond. En dan gaat de Heer Jezus vertellen over de gevangenen en de armen. En dan gaan we over lezen vanaf vers 31. Matteüs 25, vers 31. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister. En in gezelschap van alle engelen zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht. En zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. En de schapen zal hij rechts van zich plaatsen en de bokken links. En dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen, jullie zijn door mijn vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. En ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. En ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. En ik was naakt en jullie kleedden mij. En ik was ziek en jullie bezochten mij. En ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en opgenomen en u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hen antwoorden, ik verzeker jullie al alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters. Dat hebben jullie voor mij gedaan. En daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt, verdwijnen uit mijn ogen. Naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. En ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. En ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. En ik was naakt en jullie kleedden mij niet. En ik was ziek en ik zat in de gevangenis. En jullie bezochten mij niet. En ook zij zullen antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis? En hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal dan antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten en de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. Een paar versen uit Romeinen 7. Tot slot. Het is een heel bijzonder gedeelte in Romeinen 7. Paulus die zegt daar eigenlijk dat hij zichzelf gevangen voelt. Hij voelt zichzelf totaal gevangen in zichzelf. Hij zegt, wie gaat mij, ik zit gevangen in mijzelf. Dat staat dit in vers 24. Wie zal mij, dus Romeinen 7, vers 24. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt. Door Jezus Christus onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Zover de lezing uit de Bijbel. We zingen een prachtige psalm over dat God een God is die recht verlangt op deze aarde. En het gaat ook over het bezoeken van gevangenen weer in die psalm. Psalm 146, vers 5, 6, 7 en 8. Over het verloop van deze dienst verder. Ik ga dus nu een preek houden over het kruis in de gevangenis. Het zal ook gaan over de opdracht van de Heer Jezus om gevangenen te bezoeken. En daarna dan zal Ikenius Antuma kort iets vertellen over het gevangenwerk in onze gemeente. Dus dan ook even bij wijze van presentatie van wat doen we nou allemaal hier in de gemeente aan gevangeniswerk. Daarna zullen we Ikenis ook uitzenden en God zegen meegeven. En daarna zal Jan Broer, adjunct hoofdpredikant van de dienst geestelijke verzorging, ook iets vertellen over het gevangeniswerk. En we zijn blij dat u er bent. Hartelijk welkom in ons midden. Ik dacht al dat u het was. Ik had u geen hand gegeven, maar hartelijk welkom. Dus dat is een beetje de volgorde van deze dienst. Het thema is dus het kruis in de gevangenis. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefde gasten in ons midden, van harte welkom allemaal nogmaals. We hopen dat we met elkaar geïnspireerd mogen worden door dat prachtige stukje uit de Bijbel, die reden over de laatste dingen van de Heer Jezus. En om maar even meteen met de deur in huis te vallen, misschien is het ook goed dat u de stuk er even bij houdt. Het is wel een heel pittig stuk. Het is echt een pittig stukje wat hierin staat in de Bijbel. Niet alleen pittig omdat het best wel moeilijk is om goed te begrijpen, zeg maar. Je kunt het niet zomaar goed uitleggen. Maar vooral ook pittig, omdat het gaat over een laatste dag die komt. Ja, en ik denk dat het goed is dat wij ook in de kerk leren om daar vrijmoedig over te spreken, zeg maar. Dat er een laatste dag komt. En die laatste dag, die wordt op allerlei manieren verwoord in de Bijbel. Er worden allerlei termen voor gebruikt. Hè. Het laatste oordeel wordt natuurlijk gebruikt. De bruiloft, het beeld van de bruiloft wordt gebruikt. De dag van de grote scheiding wordt het genoemd. Er zijn allemaal termen, zeg maar, die de Bijbel daarvoor gebruikt. Maar het is goed dat wij daar ook mee bezig zijn met die laatste dag. Want de Heer Jezus die vertelt heel duidelijk in de Bijbel, niemand weet wanneer die laatste dag er is. En soms dan denk ik zelf, ik heb pas een keer een weblog geschreven met als titel Het einde nadert. En soms dan denk ik dat ook wel. En ik weet niet waarom ik dat denk. Maar soms dan denk ik wel eens, als ik kijk zeg maar, naar de economische omstandigheden in deze wereld. Als ik kijk naar de toestand van de schepping, zeg maar, die zucht in baresnood. Als ik hoor dat er over een poosje een voedseltekort, een voedselcrisis zal komen. Dat er over een poosje een klimaatcrisis zal komen. Dat we echt niet weten, voor het eerst in zoveel tijd weten we niet waar we heen moeten met de economie. Altijd hadden we wel weer een of andere oplossing, maar voor het eerst is er nu echt heel veel onduidelijkheid en het blijft maar onduidelijk. En soms dan denk ik wel eens, het zal wel zo kunnen zijn dat Jezus snel terugkomt. Want de Bijbel vertelt ook heel veel over de leer van de laatste dingen. Als je openbaringen leest en je leest daar over de schalen die over de aarde zullen gaan, staat daar best heel veel over wat nu ook gebeurt. Dus ik denk dat het goed is dat wij ons daarop voorbereiden, op de komst van de Heer Jezus. En daar gaat, zeg maar, in de context van de wederkomst, van de bruiloft die komt, van de koning die gaat regeren. In die context vertelt de Heer Jezus over het bezoeken van gevangenen. En eigenlijk, dat is best een moeilijke boodschap. De boodschap. Wat het moeilijk is van de boodschap is dit. Dat de Heer Jezus eigenlijk zegt, het maakt wel uit wat je doet. Dat zegt hij eigenlijk. Het maakt wel uit wat je doet. En ik vind het ook vrij logisch. Hè? Ik bedoel, kijk, daar is het hele justitiële apparaat ook op gericht, zeg maar. Het hele justitiële apparaat is ook op gericht. Om het duidelijk te maken aan de mensen, het maakt wel duidelijk wat je doet. Het maakt wel uit wat je doet. Ja, als dat allemaal niet uit zou maken, dan zouden we ook niet hoeven te straffen. Dan zouden er ook geen gevangenen hoeven te zijn. Ja, het maakt zeker wel uit wat we doen. Ja, en de Heer Jezus heeft het hier over mensen aan zijn linkerhand en mensen aan zijn rechterhand. En mensen aan zijn linkerhand die wel binnen mogen komen. En mensen aan zijn rechterhand die niet binnen mogen komen. En dat is spannend. Want het stelt mij heel persoonlijk voor de vraag, waar staat Gert? Rechts of links? Vind ik heel confronterend. Vind je dat niet? Vind ik echt spannend. Ja, en als ik dat verhaal lees van de vijf wijzen en de vijf dwaze meisjes, dan stel ik mezelf ook de vraag, ben ik nou dwaas of wijs? En als ik het verhaal lees daarvoor over de talenten, dan stel ik mezelf ook de vraag, ben ik nou iemand die iets doet met de talenten die God me heeft gegeven, of ben ik iemand die zijn talenten wegstopt onder de grond? Dus dat vond ik het confronterende in de afgelopen week, toen ik met dit verhaal bezig was. Echt confronterend. En ik denk dat het goed is dat wij de wereld daar ook voor waarschuwen. Mensen, het maakt wel uit hoe je leeft. Het is niet eerlijk, zeg maar, als wij weten dat er een laatste dag komt. Als wij weten dat er een laatste dag komt. En ook een dag van oordeel. Een dag van redding, maar ook een dag van oordeel. Dan is het niet eerlijk als we daar niet voor waarschuwen. Er zijn twee bestemmingen. Dat zegt de Bijbel heel helder. Twee bestemmingen zijn er. Een hemel en een hel. Spannend is dat, hè? Iedereen voelt die druk, zeg maar, wel ergens. En God die wil daarmee niet dreigen. God wil helemaal niet dreigen. Zo van, pas op dat je in de hel komt. Maar God is wel eerlijk. God is van eerlijk. God wil nooit dreigen. Jezus dreigt ook nooit met de hel. Maar hij is wel eerlijk. Hij zegt, er zijn twee bestemmingen. Een hemel en een hel. En de hel is de plek waar God helemaal niet is. En als jij nu niet leeft met God, dan is het logisch dat je ook op die plek terechtkomt. Het zou raar wezen als je dan... Zeg maar, weet je, dat is een rare redenering, hè? Deze redenering van, ik geloof niet in God, maar ik wil wel in de hemel komen. Hoor je hoe raar dat is? Dus ik geloof niet in God, maar ik wil wel op de plek komen waar God is. Dat kan natuurlijk niet, hè? Snap je? Maar het is goed dat we daar ook eerlijk in zijn, zeg maar. Naar vrienden, naar bekenden. Mensen, het maakt wel uit hoe je leeft. Het maakt uit. Het maakt uit waar je terechtkomt. Denk daarover na. Denk na over het leven na dit leven. Dat maakt deze geschiedenis spannend. Dat wil ik nogmaals eens even goed benadrukken. De Heer Jezus vertelt dus over de eindtijd. En wij leven nu, op dit moment leven wij in die eindtijd. We leven in de tijd vlak voor de wederkomst. En de Heer Jezus die vertelt dus, mensen, bereid je voor. Bereid je voor met elkaar op de bruiloft die komt. Zorg ervoor dat je wijs bent. En de Heer Jezus die zegt tegen ons van, ik heb jullie allemaal fantastische talenten gegeven. Wat doe je met die talent? Dat zegt hij tegen ons allemaal. Stop je ze in de grond? Of doe je er iets mee? Nou, en dan gaan we kijken naar het verhaal van vandaag. Hè. Het verhaal van vandaag is het verhaal waarin de Heer Jezus zegt dat we... Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. En ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. En ik had honger en jullie gaven mij te eten. En ik was naakt en jullie kleden mij. En ik was ziek en jullie bezochten mij. En ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Wat betekent dat verhaal precies? Hoe moeten we dat uitleggen? Ik heb een paar punten die ik eruit wil halen. En allereerst, wat ik allereerst wil benadrukken is dit. De bewogenheid van God. Dus ik wil eerst de bewogenheid van God benadrukken. Het is zo diep, mensen. En het is zo bewogen van God. Hoe Jezus zich hier identificeert met armen. Jezus identificeert zichzelf met armen, met hongerigen, met naakten, met gevangenen. Dat zegt iets over de geweldige, diepe passie en liefde van God. God, en heel de Bijbel leert dat, hè. Onze God is de God van de zwakken. Heel de Bijbel leert dat. Onze God is de God van de zwakken. En onze God is een God die zo graag wil dat er recht geschiedt op deze aarde. God is de God van gerechtigheid. God kan niet tegen onrecht. En God kan niet tegen een ongelijke verdeeldheid in deze wereld. God kan niet tegen onderdrukking. Dat is mijn God. Een gepassioneerde en bewogen God. En als je dan leest hoe de Heer Jezus begint met zijn bediening, dan zie ik dat de Heer Jezus de aarde ingaat. En dat de Heer Jezus dan zegt van, ik kom om de armen het goede nieuws te brengen. Ik kom om aan de gevangenen hun vrijheid bekend te maken. Ik kom om aan de blinden zicht te geven. Ik kom om aan de onderdrukten hun vrijheid terug te geven. Dat is hoe de Heer Jezus zijn bediening begint op aarde. Lucas 4 staat het beschreven. Ik zit helder aan te kijken, dat kind. Weet je, en ik wil proberen even één ding duidelijk te maken. Kijk, dat de Heer Jezus liefde heeft voor arme mensen, dat kan me nog wel voorstellen. Toch? En dat de Heer Jezus zich heel erg betrokken voelt op mensen die naakt zijn, en mensen die verschoppeling zijn, en mensen die verdrukt zijn. Dat God daar zoveel liefde voor voelt, dat kan ik me goed voorstellen. Maar je moet je proberen nou even te begrijpen hoe bijzonder het is dat de Heer Jezus zoveel passie en liefde heeft voor gevangen mensen. Dat is bijzonder. Want wij zeggen, eigen schuld, dikke bult. Toch? Had je maar niet zo dom moeten zijn. Als je dom bent, kom je in de bak. Ja? Dat zeggen wij, eigen schuld, dikke bult. Dat is onze redenering. Heel vaak. Het is maar goed dat er gestraft wordt. En dat vind ik ook, hoor. Het is goed dat onrecht gestraft wordt. En dat zeggen we ook wel vaak. Hè? Als er dan weer een crimineel idolatie iets in de krant. En dan denk je, ik hoop dat die aangepakt wordt. En ik hoop dat die zwaar gestraft wordt. Ja? Maar dat is onze redenering. Eigen schuld, dikke bult. Je krijgt wat je verdient. Maar dat, en het bijzondere van het koninkrijk van God is dat dat niet de, dat is niet het principe, je krijgt wat je verdient. Het principe van het koninkrijk van God is niet je krijgt wat je verdient en eigen schuld, dikke bult. Want als ik dat zou moeten meemaken, eigen schuld, dikke bult, dan zou ik al lang niet meer leven. In Gods oog. Goed? Snapt u het bijzondere? Dat Jezus zegt, bezoek de gevangenen. Ik identificeer mij met gevangenen. Ik heb passie voor gevangenen. Dat is zo bijzonder. Het andere kunnen we allemaal nog wel begrijpen. Maar dat hij juist ook passie heeft voor gevangenen. Dat vind ik bijzonder. En het heeft te maken met het principe van het koninkrijk. Het principe van het koninkrijk is genade. Je krijgt niet wat je verdient. Ja? Kijk, en het is echt, ik heb het al vaak gezegd. Kijk, de strategie van de wereld is, hoe bestrijdt deze wereld het kwaad? Deze wereld bestrijdt het kwaad door het kwaad te veroordelen en door wetten en regels, toch? Ja, dus deze wereld bestrijdt het kwaad door het kwaad te veroordelen en door wetten en regels. En God zegt, en ik bestrijd het kwaad door geen oordeel meer. Het is zo bizar wat God doet. Het is zo anders. En ik hoop dat jullie dat echt inzien. Het is bijzonder dat God hier zegt, ik heb passie voor de gevangenen. Weet je, en God die, weet je wat God wil doen? God wil ons vullen met die bijzondere liefde. Met die geweldige bewogenheid van hemzelf. En bewogenheid vind ik een mooi woord. Want bewogenheid betekent automatisch ook beweging, toch? Kan niet anders, hè? De bewogenheid van God met de gevangenen. De bewogenheid met de naakten. De bewogenheid met de armen. Dat betekent tegelijkertijd ook beweging. In beweging komen. Bewogenheid, beweging. Kijk, de Heer Jezus die zegt ergens in de Bijbel, ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Wat is het bizarre van deze uitspraak? Wat is het bizarre van die uitspraak van de Heer Jezus? Hoezo een nieuw gebod? Dat kennen we al lang, Heer Jezus. Is hij nieuw? Er staat heel de Bijbel vol van, heb elkaar lief. En toch zegt de Heer Jezus, ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. En dan zegt hij erachteraan, heb elkaar lief met de liefde van mij, met mijn liefde. Zoals ik me gegeven heb, geef elkaar zo. Dus de liefde van God, die krijgt, nee, laat ik het zo zeggen. De liefde krijgt door de Heer Jezus een totaal nieuwe definitie. Ja, want onze redenering is van de eigen schuld dikke bult. Maar Gods redenering is, heb ook de mensen die schuldig zijn lief. Heb gevangenen lief. Dat is anders. Dat is een nieuwe soort liefde. Dat is zo diep, dat gaat zo ver. In Efeziërs 5 staat dit, hè, volg het voorbeeld van God. En ga de weg van de liefde zoals Christus die ons heeft liefgehad zichzelf heeft gegeven als een levend offer. Dus probeer dat nou eens in te zien. Hè. De liefde krijgt door de Heer Jezus een totaal nieuwe betekenis. Een nieuwe diepte. Het wordt anders. Weet je, en ik vind, waarom is die liefde zo belangrijk? Dat wij die liefde uitleven naar elkaar. Waarom is dat zo belangrijk, mensen? Hè, Francis Schaeffer die zegt het zo. De ultieme verdediging van het geloof is liefde. He, dus er zit zoveel evangeliserende kracht in liefde. De ultieme verdediging van het geloof is die bijzondere liefde van God doorgeeft. En dan zegt de Heer Jezus dit, he, door jullie liefde zullen alle weten dat jullie mijn discipelen zijn. Weet je, en het is verbazingwekkend, hè? Ik vind het echt verbazingwekkend dat de directie van de Bluebent Baai is. Dus niet de gevangenispastor. Maar de directie van de Bluebent Baai is, die vraagt aan de gevangenispastor, wil jij een gevangenisalfa gaan organiseren in deze gevangenis? En waarom vraagt ze dat? Omdat ze rapporten heeft gelezen dat alle mensen die de alfa-cursus doen, niet meer terugvallen in criminaliteit. Vind je het niet bijzonder? Ja? Dus het aantal recidieven, zeg maar, neemt terug als de alfa-cursus gegeven wordt in de gevangenis. En waardoor komt dat? Omdat mensen, als mensen geconfronteerd worden met de liefde van God, met die zoon, met die bewogen, gepassioneerde liefde, dan worden ze anders, dat kan niet anders. Ik vind het zo bijzonder, dat je gewoon uitgenodigd wordt als kerk, krijg je een telefoontje van, willen jullie de alfa-cursus organiseren in de gevangenis? Vinden we dat niet bijzonder? Door de directie. Ze hebben iets gezien van die liefde. Zie je wel hoe sterk de evangeliserende kracht van liefde is? En er zit een ontzettende belofte in die liefde van God ook. Want wat zegt Jezus eigenlijk? Want wij, en dan zijn er allerlei mensen die tegen mij zeggen, hoe zie ik dan Jezus? Waar zie ik Jezus dan? Hoe zie ik hem dan? Kon ik Jezus maar zien. Als ik hem zou zien, dan zou ik wel gaan geloven. En Jezus zegt, ik ben er niet meer en ik ben weg en je ziet mij niet. Maar overal waar je de liefde ziet, daar zie je mij. En dat is de belofte die in liefde ziet. Als je liefde ziet, zie je Jezus. Johannes zegt het zo in 1 Johannes 4. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons. En is zijn liefde werkelijkheid geworden in ons. Dus dat was het eerste wat ik wilde noemen. Dus de bewogenheid van God. We hebben het gehad over dat oordeel. Het staat in het kader van de laatste dingen. Dan hebben we het gehad over de geweldige passie en bewogenheid van God. En dan wil ik nog iets zeggen over iets anders. De mensen vragen aan de Heer Jezus in het verhaal wat we hebben gelezen. In het verhaal wat we hebben gelezen, daar vragen de mensen aan de Heer Jezus. Wanneer zagen wij u naakt? En wanneer zagen wij u hongerig? En wanneer zagen wij u gevangen? Dat is een mooie vraag, hè? Die vraag kan ik ook aan jou stellen. Wanneer heb jij de Heer Jezus naakt gezien en hongerig gezien en gevangen gezien? Wanneer heb jij hem zo gezien? Een bijzondere vraag. Wanneer was Jezus naakt? En wanneer was hij hongerig? En wanneer was hij geslagen? En wanneer was hij gebutst? En wanneer was hij gevangen? Natuurlijk aan het kruis, mens. Dan komen we bij het kruis in de gevangenis. Daar aan het kruis was hij gevangen en gebutst en naakt en hongerig. Kapot. En weet je wat Jezus hier wil zeggen? Jezus wil dit tegen ons allemaal zeggen. Mensen, ga naar mijn kruis. En waarom moeten we naar het kruis? Mooie vraag, hè? Wat heeft dat kruis dan te betekenen voor de gevangenis? Nou, allereerst dit, hè. Ik zal het zo uitleggen. Maar wat ik zo bijzonder vind is, Jezus weet wat het is om een gevangene te zijn. Hij is zelf gevangen geweest. En Jezus weet wat het is om gelinst te worden. Hij is zelf gelinst. En Jezus weet wat het is om arm te zijn. Want hij is zelf helemaal arm geworden. Hij had niks. Hij had niet eens een huis waar hij kon wonen. En Jezus weet wat het is om hongerig te zijn. En John Stott zegt daar dit over. Hij zei, ik zou niet in God kunnen geloven als het kruis er niet was. Want hoe kun je in een wereld vol lijden een God eren die immuun is voor lijden? Mooie uitspraak, hè? God is niet een God die immuun is voor lijden. Jezus heeft alles ondergaan en alles gedragen en alles meegemaakt. En daarom snapt hij ook iedereen zo goed. Hey, wat is de lijn van het evangelie? Dus waarom moeten we terug naar het kruis? Nou, dat zal ik proberen uit te leggen. Wij zijn, om het zo te zeggen, wij zijn gerechtvaardigd, zodat we met elkaar gaan voor recht in deze wereld. Wij zijn allemaal bevrijd, zodat we gaan voor vrijheid in deze wereld. Wij zijn vergeven, zodat we gaan voor vergeving in deze wereld. Wij zijn geliefd door God, zodat we gaan voor het elkaar lief hebben. En zo kan ik eindeloos doorgaan. En daar aan het kruis, daar leer je dat. Je bent gerechtvaardigd. En als je dat gaat zien, hoe bijzonder dat is, dan wil je ook gaan voor recht in deze wereld. En weet je, als je niet ziet dat je zelf uit de goot bent gehaald, waarom zou je dan andere mensen uit de goot halen? Dat is het verhaal. Ik moet dan altijd maar bedenken aan Jona. En Jona, God zegt tegen Jona, Jona, ga naar Nineveh en ga daar eens even aan de mensen van Nineveh vertellen dat ze zich moeten bekeren. En dan zegt Jona, heb ik geen zin in. Heb ik helemaal geen zin in. En dan gaat hij naar Spanje, staat letterlijk in de Bijbel, vlucht hij naar Spanje, waarschijnlijk ligt hij ergens op de Costa Brava aan het strand. Hij heeft geen zin in God, hij gaat lekker op vakantie. En hij vlucht. En dan is hij daar in de Costa Brava en dan komt er zo'n vis aan en die slokt hem op. En vervolgens denkt hij dat hij doodgaat in die vis. En dan wordt hij gered. En waarom is dat verhaal van die vis zo belangrijk? Hierom. Jona moet eerst zelf gered worden voordat hij mensen de boodschap van redding kan verkondigen. Snap je hem? Jona moet eerst zelf uit de goot gehaald worden voordat hij de boodschap van redding kan verkondigen in Nineveh. Dat is zo belangrijk. Daarom is het kruis zo belangrijk hier in de kerk, mensen. Dat we weten, ik ben zelf een boef. Ik ben zelf gevangen. Maar ik ben bevrijd door God. En ik ben nu geen boef meer. Zo belangrijk. En want het gaat hier om onze diepste motivatie. Wat motiveert jou om aan het werk te gaan voor God? Wat motiveert jou? Waar vinden we onze motivatie? En de diepste motivatie vind je alleen maar bij die ene vraag. Jezus, waar zagen we u naakt? Waar zagen we u hongerig? Waar zagen wij u gevangen? En als je vergeet wat er gebeurd is aan het kruis, ga jij echt niet gevangenen bezoeken hoor. Echt niet. Echt niet. Besef je echt dat jij uit de goot bent gehaald? Door God? Besef je dat? Besef je dat jij uit de macht van de zonde bent bevrijd om ook anderen te bevrijden uit de macht van zonde? Besef je dat? Dus weet je, het is wel belangrijk dat we proberen dus die vraag goed op zijn waarde te schatten. Wanneer zagen wij u naakt, Heer Jezus? Daar aan het kruis. Daar is het gebeurd. Daar ligt onze diepste motivatie. Om anderen te helpen. Weet je, als je de boeken leest zeg maar, over dit stukje tekst, dan gaat het altijd over de waarschuwing van ja, maar het gaat toch niet om onze daden. Het gaat toch niet om onze goede werken. We worden toch niet gered door goede werken. Dat is altijd de kritiek die je dan hoort, hè? En dat hoor ik ook best vaak in de kerk. Maar het gaat niet om onze daden. Het gaat niet om wat wij doen. Wij hebben ergens in de kerk, ik zeg het maar zo, ik wil er nog even dieper op ingaan. Wij hebben ergens in de kerk een probleem met doen. En terwijl je gedrag echt super belangrijk is, hè? Een bekende trainer zegt dan: ons gedrag is de zwakste schakel. Nee, dan wil je stoppen, noem maar wat, hè? Je bent verslaafd aan chocola. Nou, dit laat ik daar eens over hebben. Verslaafd aan chocola, ik denk dat is een mooi voorbeeld. Je bent verslaafd aan chocola. En dan wil je stoppen met te veel chocola eten. En je wilt het wel. Je overtuiging is helder. Je wilt het wel. Maar dat lukt je niet. Want jouw gedrag is de zwakste schakel. Toch? Hè? En weet je wel, je wilt bijvoorbeeld afvallen. En dan denk je van oké, dan moet ik maar gaan hardlopen. Maar ja, kijk, hardlopen. Afvallen duurt heel lang. Hardlopen duurt heel lang. En die kroket geeft meteen een kick. Toch? Toch, zo is het toch? Weet je, dus ons gedrag is vaak de zwakste schakel. En waarom hebben wij een probleem met gedrag in de kerk? Waarom? Ik denk dat dat te maken heeft met twee dingen. Allereerst met de verlichting. Beetje ingewikkeld, filosofisch gezien. Maar het heeft allereerst met de verlichting, denk ik, te maken. Wat bedoel ik daarmee? In de verlichting hebben wij geleerd dat ons verstand het belangrijkste is. Je moet eerst denken en dan doen. Dat is de verlichting. Eerst denken en dan doen. Dus we willen eerst alles op een rijtje hebben. We willen eerst allemaal vieze stukken schrijven. En dan pas gaan we doen. Eerst denken en dan doen. En door de reformatie hebben we geleerd dat goede werken gevaarlijk zijn. Goede werken zijn gevaarlijk. Het gaat alleen om geloof. Hebben we bij de reformatie geleerd. Toch? Dus ik denk dat die twee dingen, de verlichting en de reformatie, er hebben voor hebben gezorgd dat wij niet zo goed weten waar we doen een plekje moeten geven in ons geloof. En God zegt, het is zo makkelijk, mens. Het is niet moeilijk. God zegt, eerst komt altijd mijn genade. Altijd mijn genade. Ja? Ik geef jullie van allerlei fantastische dingen. Prachtige dingen geef ik jullie. Ik geef jullie talenten. Ik geef jullie rijkdom. Ik geef jullie vrijheid. Ik geef jullie vergeving. Ik geef jullie van alles. En het enige waar het om gaat is dit. Doe iets met wat ik je geef. Dus altijd eerst genade. En dan doen. Snap je? Dat is zoiets bijzonders. Maar dat is wel de volgorde van het geloof. Genade en doen. Talenten hebben en daar iets mee doen. En een van de talenten die jij hebt gekregen is vrijheid. De vrijheid van het geloof. En ga dan ook voor vrijheid. En het is dus ook belangrijk om echt te doen. Om echt bij gevangenen op bezoek te gaan, mensen. Dat doen ook een hoop mensen uit de gemeente. Dat hoeft niet iedereen te doen. Helemaal niet. Maar als je het maar ziet als een soort missie van de kerk, zeg maar. Een missie van de kerk. Is dat we dat gevangenwerk doen. hoort bij gemeente zijn. Want een gevangenis verandert mensen niet. Sorry. Je kunt het kwaad wegstoppen in een gevangenis, maar daarmee haal je het kwaad niet uit de mens. Snap je? Dus je kunt het kwaad wegstoppen in een gevangenis, maar daarmee haal je het kwaad niet uit de mens. En God zegt, er is maar één manier waarop het kwaad uit de mens weggaat. Dat is als mensen gevuld worden met mijn bewogenheid en mijn liefde. Met mijn vergeving en met mijn recht. Daarom is het zo mooi dat gevangenis werkt, vind je niet? Zo mooi. Jezus zegt dit. Hebben we gelezen dat vers, hè? Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. Vind je dat niet bijzonder? Dus met andere woorden, als jij op bezoek gaat bij iemand, ontvangen de mensen Jezus. Dat is wat er staat, hè? Als jij gelooft in Jezus, en het is jouw passie, het is jouw alles, zeg maar. Jij leeft door Jezus, jij leeft van Jezus. Hij is belangrijk voor jou. Als mensen dan jou ontvangen, dan ontvangen ze Jezus. Dat vind ik zo bijzonder. Dus daarom is het belangrijk, als wij erheen gaan, dan ontvangen ze Jezus. Dat gebeurt in de buurt, overal. Jij bent niet onbeduidend, jij bent niet onbelangrijk. Als mensen jou ontvangen, ontvangen ze Jezus. Dat zegt Jezus. En daarom, mensen, is het zo belangrijk dat jij naar de gevangenis gaat. Dat jij naar de naakte gaat. En dat doen heel veel mensen geweldige dingen, hoor, hier in de kerk. Ik vind het geweldig. Mensen werken in de wijken. Mensen, heel simpel, kleine dingetjes, hè, de buren helpen. Stoelenproject, voedselbank, al zulke dingen. Prachtig. Maar het is zo belangrijk dat het kruis opgericht wordt in deze wereld. En dat het kruis opgericht wordt in de gevangenis ook. Waar, weet je wel, wat moet een gevangenis zonder kruis, mensen? Zeg het nou eens. Waar moeten mensen met hun schuld echt heen? Als er geen kruis is. Zeg het eens. Ik heb het verteld, dat toen ik in het Passion een paar opnames moest maken voor de EO. Toen heb ik daar een paar dagen rondgelopen. En in het Passion hebben ze... Dus de opvang voor dak- en thuislozen. Er zijn allemaal mensen van de straat, die worden daar een poosje opgevangen. En die mensen hebben vaak een enorm crimineel verleden of een verleden van drugs. En ze hebben in de stilteruimte hebben ze een heel groot houten kruis neergezet. En waarom hebben ze dat houten kruis daarin gezet? Omdat die mannen beladen zijn met schuld. Hoef je ze niet te vertellen, hoor. Je hoeft ze niks te vertellen, ze voelen het allemaal, ze zijn beladen met schuld. En ze kunnen geen kant op met hun schuld. En daar leren ze, ook in het Passion, waar ze met hun schuld heen mogen. Aan de voet van het kruis. Geweldig. Er was een hele rijke vrouw, zonder familie. En die rijke vrouw die had alleen nog een verre neef. En die verre neef die was altijd uitermate aardig voor haar en belangstellend en netjes. En aardig naar haar. Maar die vrouw, die had dus heel veel geld. En die wilde eigenlijk dat geld wel als ze stierf aan die neef geven. Maar ze wist niet zeker of het bij die neef al in goede handen was, dat geld. En ze wist niet zeker of die neef nou aardig tegen haar was, omdat hij dat geld wilde hebben, of dat hij gewoon aardig tegen haar was. Dus ze deed een test. Deze man werkte in het gemeentehuis. En op een bepaalde dag verkleedde deze man zich, of deze vrouw zich, als een arme. Ze had zich gesminkt en gescheurde kleren aangetrokken en ze ging op de trappen liggen van het gemeentehuis. En ze lag daar een poosje en op een gegeven moment komt haar neef naar buiten en hij kende haar natuurlijk niet. En hij zei, wat doe je hier, zwerver? Wegwezen. En hij joeg haar van de trap af. Wegwezen jij. Je hoort hier niet. Ga weg. En toen wist ze dat ze haar geld niet moest geven aan deze neef. Weet je wat de Bijbel zegt? Wie een verschoppeling onderdrukt, die beledigt zijn schepper. De God van de Bijbel identificeert zich met zijn schepsel. Hij zegt als het ware, ik ben de arme op straat. En jouw houding tegenover hen laat zien hoe je werkelijke verhouding met God is. Oei. Ja? God identificeert zich met de arme. God identificeert zich met de gevangenen. God identificeert zich met de naakten. En je houding tegenover hen laat zien hoe jouw verhouding tegenover God is. Dus hoe moet je je geloof testen? Kijk maar hoe je verhouding is. Je houding is naar de armen toe en naar de gevangenen toe. En dus ik ben heel erg blij met het gevangeniswerk in de Koepelkerk. Ik ben met heel veel dingen blij, maar vandaag gaat het over het gevangeniswerk. Maar ik ben heel blij met het gevangeniswerk hier in de Koepelkerk. Ik ben blij dat het er is en ik ben blij dat het groeit. En dat God dat zelf geeft, hè? Dat doen we niet allemaal zelf. God zelf geeft dat. God geeft zo'n gevangenisdirecteur in het hart. Bel maar eens eventjes. God geeft dat. Wat een wonder dat we worden gevraagd om daar gewoon de Alpha-cursus te geven. Dat is een wonder van God. Want wat moet de gevangenis zonder het kruis? Amen. We gaan staan, dan gaan we zingen met elkaar. En dan gaan we zingen: Ik dank u voor uw genade, o Heer, en halleluja, lof zij het Lam.
U het kruis voor
Ikenius die zal nu kort iets vertellen over het gevangeniswerk in onze gemeente. En daarna zal ik Ikenius uitzenden en zijn God zegen meegeven. Kom zo naar beneden ook, Ikenius. Goed.
Ja, goedemorgen. Ja, Gert legt wel heel erg de nadruk op kort. Moet hij zelf eigenlijk niet zo lang praten natuurlijk. Maar goed, ik zal het kort houden. Ja, er gebeurt al heel veel in deze kerk, in deze gemeente. En ik zou... Ja, het is een beetje vreemd om hier te staan. Want zo bijzonder ben ik niet. Er zijn heel veel mensen die hetzelfde doen als ik. En er zijn ook heel veel mensen die op andere plaatsen in feite hetzelfde doen als ik. Namelijk licht voor de wereld zijn. Dus daarom voelt het een beetje raar om hier te staan, om straks ingezegend te worden. Eigenlijk zou ik het liefst willen dat... Nou, bijvoorbeeld een notaris hier een keer zou staan. Of een advocaat. Of een leraar. Die dan uitgezegend of ingezegend en uitgezonden wordt. Eigenlijk dat iedereen een keer aan de beurt komt. Dat zou het mooiste zijn. Maar ja, ik moet ergens beginnen. Dus beginnen we maar hier. En ik wil dus even de namen voorlezen van de mensen die nu in deze gemeente betrokken zijn bij het bezoekwerk van de Blue Band en de Koepelgevangenis. En als die mensen willen gaan staan, dan sta ik in ieder geval niet alleen. Albert Anne van der Sloot, Arjen Schipstra, Aten Nicolai, Erik Koijker, Gerda Mekelenkamp, Frits Willems, Imka van Düsseldorp, Jacob Volkersma, Janiette Venema, Levine Boes, Maarten Nijboer, Annemiek Nijboer, zullen we man of vrouw zijn, Peter Boersma, Petra Antima, Wilmanette Buitenhuis. En er zijn er nog een paar die van buiten de gemeente ook meedoen. Dus het is al een hele lijst. Maar dat zijn dus de mensen die samen het gevangenisteam zorgen. En zondags in de Blue Band en in de Koepelgevangenis, dus dat is die uitbreidende Koepelgevangenis, meedoen. Daar zingen en daar gesprekken voeren met mensen. En ook de Alpha in Prison verzorgen. Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel. Gewoon mensen voorstellen die daar meedoen. Maar er is nog iets anders. De Koepelkerk heeft de kans om kerk met stip te worden. En een kerk met stip, dat is een kerk die speciaal ingericht is voor gedetineerden. En nou, die preek van vanmorgen is wel heel mooi wat dat betreft. Want we hebben ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gevangenen. En zo'n kerk met stip, dat is dan een kerk waar gevangenen zich thuis zullen voelen. Dus nadat ze uit de bak komen, dan hebben ze een plaats om heen te gaan. En nou, ik zou jullie willen vragen, zien jullie dat zitten om zo'n kerk met stip te worden?
Wat houdt het in?
Oké, wat houdt het in? Het houdt in dat, dat er bijvoorbeeld buddies zijn die met die mensen mee optrekken. Het houdt in dat je misschien wat beter op je jas moet letten, maar dat maakt niet uit. Het houdt in vooral dat je lief hebt. Dat je die mensen lief hebt. Dat je weet dat ze door de maatschappij uitgekotst worden. Dat ze heel moeilijk aan werk komen. Maar dat ze hier wel een plaats hebben waar ze zich thuis kunnen voelen. Waar ze weten dat ze, nou, net als wij allemaal van genade leven. Dus ja, wie kan er eigenlijk tegen zijn als goed christen? Toch? We hebben net gehoord in de preek. Maar in ieder geval, nou, de bedoeling is dat er de komende tijd wat meer... daarmee gaan werken. Dan komt er dan een begeleider, een predikant die daar verstand van heeft bijvoorbeeld. Oké, en dan, ik moest kort houden. Nog heel kort, waarom ik dan uitgezonden word naar Rotterdam. Ik ben al een jaar bezig als basispredikant in feite. Dus ik leid diensten, ik hou individuele gesprekken met mensen en ik doe groepsgesprekken. En ja, wat doe ik dan eigenlijk? En voor mijn gevoel doe ik niks anders dan mensen liefhebben. Want die mensen die in Rotterdam zitten, die staan op het punt om uitgezet te worden uit ons land. Omdat ze niet meer welkom zijn. Of omdat ze een criminele verleden hebben. Of merendeel ze niet de juiste papieren hebben. En omdat ze uitgeprocedeerd zijn. En die mensen, nou, daar heb ik dan twee keer de week mee te maken. En die mensen die... Die zeggen dat die gebouwen, dat uitzetcentrum en het detentiecentrum, in feite haatpaleizen zijn. Iemand zei, wilde zeggen dat moskeeën haatpaleizen zijn. Maar die man zei, nee, in feite is dit een haatpaleis. Want hier wordt enorm van wrok opgebouwd tegen Nederland, tegen de harde wetgeving. tegen de manier waarop deze mensen behandeld worden. Als je toevallig niet de juiste papieren hebt, dan kom je daar terecht en word je soms nog slechter behandeld dan een gewone crimineel. Kun je nog beter een gewone crimineel zijn, maar dan krijg je een betere behandeling. En dat is schandalig. Ik mag hier natuurlijk niks politiek zeggen. Ik mag ook niet zeggen dat ik hoop dat er hier niemand op de PVV stemt. Maar misschien is het ook wel goed, als hier een PVV'er zit, dat hij dat hoort. En in de gevangenis ben ik in feite bezig als een bij, heb ik laatst ontdekt. Ik ben gewoon een bijtje. En dat is ook mijn tweede naam, Immo, dat betekent bij, bezige bij. En ik vlieg van mens tot mens, van gelovige naar gelovige. En ik vertel ze elkaars verhalen. En zo doe ik aan kruisbestuiving in feite. En geef ik ze hoop, probeer ik ze op andere gedachten te brengen. Want er zijn mensen die juist in de gevangenis beginnen te stralen en beginnen te leven en de vrijheid ontdekken. Ik kwam bijvoorbeeld deze week een islamiet tegen, een ex-islamiet, en die keek vol verbazing naar zichzelf. 3 jaar geleden had hij niet gedacht dat hij ooit iets met christenen zou te maken hebben. En nu is hij zelf christen. En hij is verbaasd en blij. Dat is gewoon prachtig om mee te maken. Dit zijn niet alleen maar mensen die zeggen, dit is een gebouw waar God niet in woont. Ik kwam ook zo'n vrouw tegen die zei, in dit gebouw is God niet. En ik zei, gelooft u zelf in God? En ze zei, ja. Nou, en toen zei ik, dan is God hier toch nog wel aanwezig. En ik heb zat verhalen van mensen die laten zien dat God daar wel aan het werk is. Nou, dat is eigenlijk alles wat ik wilde vertellen voor dit moment. Oh ja, nog het laatste dingetje is dat ik juist in Rotterdam gebruik kan maken van mijn Russisch, want ik werk vooral met Russisch-taligen. En dat is voor die mensen heel prettig, want het voelt ook een beetje als thuiskomen. Dank u wel voor de aandacht.
Dankjewel. Dankjewel.
Ik heb nog een ding vergeten. Er is een kunstenaar, er zat een kunstenaar die is net deze week vrijgelaten. Dat is heel mooi. Die heeft daar bijna een jaar gezeten en die werd steeds depressiever. Maar het mooie van die kunstenaar was dat hij niet alleen maar kunst voor zichzelf maakte, om zichzelf te uiten of om stress kwijt te raken. Maar die gaf dingen weg. Die maakte bijvoorbeeld kruisjes aan kettingjes en die gaf hij dan weg. En niet alleen maar aan zijn medegevangenen of aan de mensen die mocht, maar ook aan bijvoorbeeld bewakers. Nou, bewakers zijn natuurlijk het slechtste soort mensen voor vaak. Ook al kom je wel goede mensen tegen. Maar die heeft bijvoorbeeld deze tekening gemaakt. 2 handen, biddende handen, geboeid, maar met een kruis. Kan het even geprojecteerd worden? Nee? Nou, misschien een andere keer. Maar dat wil ik eens even laten zien. Dat is gewoon prachtig dat iemand die eigenlijk niks heeft, in staat is om weg te geven en andere mensen blij te maken. Dus één van zijn kruisjes, die draag ik altijd in de dienst, als ik een dienst leid daar. Het is een ander kruisje. Ik ben eigenlijk tegen het dragen van kruisjes, maar ik heb wel ontdekt dat het handig is. En het helpt mij ook wel om te herinneren aan waar ik nou eigenlijk mee bezig ben. Zoals in de preek van vanmorgen gehoord. Oké, ik zal nu echt stoppen. Sorry.
Hey, dankjewel, Lykenis, dat je voor je nederige houding ook. Dat waardeer ik altijd enorm in jou. Dat je terecht ook zegt van het gaat helemaal niet om dat wij hier mensen naar voren schuiven of dat we mensen groot maken. Nee, het gaat erom dat we hier God aanbidden en God groot maken. Maar God verandert wel mensen. En God beïnvloedt ook jou en hij heeft jou gevuld met Gods liefde. En we willen ook niet jou in het centrum zetten vandaag, maar we willen wel het gevangeniswerk vandaag in het centrum zetten. En dat doen we ook. En we vinden het fijn om daar ook iets van te vertellen dat de gemeente daar actief in is. Denk ook dat God het gewoon graag van ons wil. Maar bedankt voor je nederigheid en voor de manier waarop jij de liefde doorgeeft en voor je rol in de gemeente. Ik vind het ook heel fijn dat jij leiding wil gaan geven aan het gevangenisteam van de kerk. Dus dat je inderdaad de bezoekgroepen wilt leiden. Dat je wilt werken aan een stipnotering van onze kerk. En ik denk dat het goed is dat het gecoacht wordt en dat gestimuleerd wordt. En jij kunt dat doen vanuit je echte ervaring. Dat is de ene kant. Dus daar willen we je heel veel zegen bij toewensen. Net zo goed als we inderdaad alle anderen die zich inzetten voor deze kerk ook veel zegen willen toewensen. Dat ben ik helemaal met je eens. Jij doet ook iets speciaals en dat is dat je voor justitie werkt in de penitentiaire inrichting. In de gevangenis. En justitie vindt het belangrijk dat je verbonden bent aan de kerk. En wij willen ook heel graag, daar zal Jan Broer straks iets meer over vertellen, waarom dat belangrijk is. Maar wij vinden het wel heel belangrijk dat jij ook in een gezonde omgeving mag groeien.
Jij kunt niet alleen maar geven, maar jij hebt het zelf ook nodig dat je de boodschap van genade en van het kruis van God steeds weer hoort, want anders kun je geen goede kruisbestuiver zijn, zoals je zelf zei. En daarom willen we jou dat heel graag bieden. We willen heel graag een gezonde gemeente zijn waarin jij mag groeien. We willen ook toezien op jouw leren en leven, zodat jij ook gewoon gezond je werk kunt blijven doen. En we willen je heel veel zegen toewensen. En ik wil je ook graag die zegen van God opleggen. Dan wil ik vragen of je daarbij wil knielen. Ikenius Anjema, ik wil je zegenen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest bij je taken. En je taak is dat je het gevangenisteam van de Koepelkerk mag aansturen, maar ook bij je taak dat je gevangenispastor bent voor justitie. Veel zegen toegewenst en God legt jou die zegen op. We gaan nu ook elkaar Gods zegen toezingen. Niet alleen die Kenisch, maar elkaar Gods zegen toezingen doen we door met elkaar te zingen. Psalm 134, vers 2 en 3. Daar gaan we bij staan. Die Kenisch, blijf je nog even hier? We willen jou ook toezingen. Ik geef nu aan, het woord aan Jan Broer, adjunct hoofdpredikant van de dienst geestelijke verzorging.
Om te beginnen wil ik u hartelijk dank zeggen dat ik hier aanwezig kan zijn en deze dienst van uw gemeente mag meemaken. Ikenius ken ik natuurlijk wat anders als mijn collega in het penitentiaire veld. Maar dit is dus zijn basis die hem gezonden heeft. Als ik zelf in de kerkdienst voorga, dan probeer ik nog wel eens aan de kinderen wat te vragen. En als je het goed vindt, want de toespraak voor volwassen mensen, u hebt al zoveel gehoord, ik ga aan de kinderen even. Vindt u dat goed? Hoeveel tijd hebt u nog? De kinderen niet zoveel, of u niet zoveel, dat kan ook. Als ik hier naar boven kijk, dan... En dat heb ik gedaan. Dan zie ik een prachtige koepel. En wie, aan de kinderen. Er staat in deze stad nog een gebouw met een koepel. Er zijn er eigenlijk maar twee, hè? En welke is dat? Koepelgevangenis. Dat, is dat deze of niet? Niet. Dit is de kerk. Maar weet je dat er in die andere koepelgevangenis ook een kerk is? Ja, hè? Ik heb nog een vraag. Ik heb ook al even rondgekeken hier vanmorgen. En ik weet niet of de dubbele bodem die ik bij deze vraag heb gaat lukken. Maar de mensen hier kan je allemaal zien. Maar een iemand in de gevangenis. Hoe ziet een boef eruit? Weet iemand dat? Iemand anders. Of weet jij het zo goed? Hoe ziet een boef, laten we maar even een boef zeggen, hoe ziet hij eruit? Ja, je mag het zeggen, want je stak net je vinger op. Oh, weet iemand anders het? Waar zie ik een vinger? Oh, je moet naar boven kijken. Waar? Nou, vertel, hoe ziet een boef eruit? Zwart met witte strepen. Nou, het zijn juist die gelegenheden dat ik juist mijn kostuum waar een streepje in zit niet aantrek. Heb je al mensen om je heen gezien met een streepjespak? Nou, er zijn er weinig, hè? Maar je ziet het aan de buitenkant niet. Weet u, wat ik belangrijk vind, of wat wij van het justitiepastoraat heel erg belangrijk vinden, is dat justitiepastoris, en dus ook Ikenius ambtenaar, geen loslopende geestelijk verzorger is. Die zijn er natuurlijk wel. Je kan ook best geestelijk verzorger worden en allerlei mooie dingen over God en de Bijbel en de Schrift vertellen. Maar wij vinden het heel wezenlijk dat onze mensen verbonden zijn aan de kerk. Of laat ik het anders zeggen, dat deze muur die hier voor vandaag staat, er eigenlijk in de kerk, in de gevangenis niet is. Over muren heen. En dat u, zoals het ook al eerder gezegd bent, de gemeente bent die Ikenius draagt in zijn werk. Er is nog iets wat ik heb het woord hier al horen zeggen, maar misschien ook aan de kinderen. Wat is een ander woord voor een gevangenis? Ja? Een cel. Ja, dat is een goeie. Ja. Nog eentje? Ja, je had er ook een, hè? Je had hetzelfde. Een baaiers. Heb ik gehoord. Blue Band baaiers. Wat, een baaiers, wat is dat? Weet iemand dat? Weet iemand dat? Juist, het komt van het Hebreeuwse woord baayit. Het is een huis. En deze kerk, als het goed is een huis voor God, een Bet-El. Dus Bayit en Bet-El, dat ligt heel dicht bij elkaar en alle twee nog een koepel ook. Weet u trouwens waarom het Blue Band Bayis heet? Ja? Precies, het is inderdaad een vierkant betonnen, alsof het een pakje Blue Band is en er zit een blauw randje omheen. Zo met zo'n strik. Er is nog één ding wat ik graag aan u, met u zou willen delen. Het is eigenlijk een geheim. Als ik op de website van uw gemeente kijk, en dat heb ik natuurlijk ter voorbereiding gedaan, en ik toets het tabbladje activiteiten aan, dan kom ik daar de vraag tegen. Of u Jezus wel wilde ontmoeten. Ik zeg het even in mijn eigen woorden, want ik kon mijn handschrift niet goed lezen. Dat is een hele indringende vraag. Zou u Jezus wel eens willen ontmoeten? En dan komt er een heel kort en een heel ontwapenend antwoord. Nou, dat kan. Schrijft Ikenius dan in de gevangenis. En dat is meer dan alleen maar taal of een hele korte uitleg van het schriftwoord uit Matteüs. Want wat er vanmorgen ook verkondigd is, is dat aan de ene kant Ikenius uitgezonden wordt en aan de andere kant komt hij er ook iemand ontmoeten. En ik denk dat dat het geheim is van het werk in de gevangenis, dat je kans loopt, grote kans loopt, om iets van Jezus zelf te ontmoeten. Mijn vraag is altijd, als ik met de collega's spreek over het werk, over de balans. Je brengt er veel en je haalt er veel. En als het goed is, dan haal je er meer dan dat je er brengt. En dat halen is de ontmoeting van de eeuwige in de gevangenis. En ik heb gehoord wat de plannen zijn, ook voor deze gemeente. En ik ben erg ingenomen met de activiteiten en ook dat u midden in de stad ook een plek wilt zijn voor mensen die tijdelijk gelogeerd hebben bij justitie en mogelijk ook in deze plek een anker in deze stad kunnen vinden. Ik wens jou, Ikenius, en u als gemeente de zegen van de eeuwige toe in uw gemeente zijn in deze stad en in ons land. Dank u wel.
Dank je wel.
Goed, geliefde gemeente, we gaan deze dienst afsluiten met een dankgebed en voorbeden. En ik heb een aantal gebedspunten. We willen bidden en danken samen met de familie Velvis dat Joelle in de afgelopen weken geopereerd mag worden. En dat is allemaal goed gegaan voor zover we nu kunnen overzien. Het weefsel wordt opgestuurd om te onderzoeken hoe het er precies uitziet. Maar ze is alweer thuis. En fijn dat het voor zover gelukt is. We mogen God daarvoor danken dat hij voor jullie zorgt en dat jullie je zo gedragen mogen weten ook in de gebeden. En doe haar de groeten. Geef haar een knuffel van ons. Hè? Ja. Dat voor Joelle. We gaan blijven ook bidden voor onze broer Peter Karsenberg, die leukemie heeft en die een zware behandeling moet ondergaan. We danken ook voor zijn geloof en voor alle rust die hij mag vinden in dat geloof. En we zullen in gebed ook om hem heen staan. We willen blijven bidden ook voor onze zus Joelle de Haan. In de afgelopen week is ze een weekje op vakantie geweest. Ook om alle dingen even een plekje te kunnen geven, een beetje in haar leven, voor zover dat kan natuurlijk. Maar er is nog heel veel onzekerheid en we zullen bidden of God ook stapje voor stapje wil duidelijk maken wat zijn wil is met haar leven. En we gaan bidden om genezing voor haar. We willen bidden ook voor Willemieke Driebergen, die is 31 weken zwanger. En die moest opgenomen worden in het ziekenhuis omdat ze een veel te hoge bloeddruk had. Nou, dat ziet er op zich, ze is daar in goede handen, dus maar we gaan wel voor haar bidden ook. We willen ook bidden voor zuster Huizinga, die heeft een hele positieve uitslag gehad in de afgelopen weken. U ging naar het ziekenhuis omdat u een vlek had op uw longen. En u heeft in ieder geval te horen gekregen dat het geen kanker is. Daar zijn we heel blij mee. En we hopen dat God ook voor u een goede medicijnen kan vinden, zodat u verder kunt genezen. Dat u goede behandeling kunt krijgen. We zullen ook bidden voor Alex Drijfhout en Gerard Venema en André Hilvers. Zij gaan komende week vertrekken naar Zuid-Afrika. Daar zullen ze voor de stichting Eye for Others een project gaan doen. Ze zullen huizen gaan bouwen en in de sloppenwijken willen ze ook veel liefde van de Heer Jezus laten zien. We zullen bidden om een zegen voor die reis. Jij gaat dinsdag al weg, André, hè? En de anderen die vertrekken vrijdag, begreep ik. Maar we zullen bidden om een goede reis en we hopen dat jullie veilig mogen aankomen en terugkeren, maar dat je heel veel van Gods liefde mag doorgeven daar. Laten we gaan danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we zijn onder de indruk van wie u bent. Wat een wonder is het dat wij in de armen iets van u mogen zien. En in de gevangenen iets van u mogen zien. Wat een wonder dat u zich zo identificeert met hen. Vader, we zijn onder de indruk van uw bewogenheid met de zwakken van deze samenleving. Vader, we hebben ook weer een hoop geleerd over hoe het kruis ons kan inspireren. En dat u zo graag wilt dat we echt beseffen hoe geweldig het is dat we vrij zijn door de Heer Jezus. Dat we die passie ook willen doorgeven aan mensen die in de gevangenis zitten. Vader, dank u wel voor al het gevangeniswerk. Dat we daar inderdaad mogen luisteren, liefde mogen geven. Dank u wel voor alle mensen die zich daarvoor inzetten. Vader, dank u wel dat u al heel lang met die Kenius bezig bent. Hij is zijn kind, of hij is uw kind en u houdt van hem. En u hebt hem gevormd in zijn leven en nu hebt u hem deze taak gegeven. Dat is op zijn pad gekomen en hij zocht al heel lang naar een goede invulling van zijn leven. En dan mocht hij dit vinden. En dat vinden we heel bijzonder dat u zo met hem bezig bent. Hem zo aan het vormen bent. Dank u wel, Vader, voor zijn nederigheid. Dat is ook echt iets wat hij uitleeft en wat hij wil uitleven. Hij wil er zijn voor andere mensen. Samen met Petra en de kinderen. Vader, dank u wel dat we daarin iets van de Heer Jezus mogen zien in Ikenius. Vader, wil u bidden, wilt u zijn, wilt u hem zegenen. Dank u wel voor de talenten die hij heeft en dat hij die talenten mag gebruiken, ook voor de gemeente hier en ook voor het werk binnen de gevangenis. Vader, geef dat wij hem als gemeente een veilige basis mogen geven. Een goede thuisbasis van waaruit hij dat werk mag doen. En geef dat hij ons ook inspirerende verhalen mag vertellen over wat de liefde van u, Vader, mag uitwerken ook in de gevangenis. Vader, wil u bidden voor de zieken in onze gemeente. Dank u wel, Vader, dat we rust mogen vinden aan uw vaderhart. Dat u een geweldig plan hebt met ons leven. En dat is dat we het eeuwige leven mogen bereiken. We zullen eeuwig leven als we u kennen, Heer Jezus. Dat weten we zeker. Want dit is het eeuwige leven. U te kennen, Heer Jezus. Vader, dank u wel voor die troost. Dat we veel verder mogen kijken dan dit leven. En vanuit dat hou vast, Vader, mogen we ook enorm veel verwachten van u. Want u bent zo sterk en zo machtig. U bent, Heer Jezus, de Heer van deze aarde, de koning over alles. U bent sterker dan ziekte. U bent sterker ook dan de dood. U bent sterker dan kanker. U kunt genezen, Heer Jezus. En we mogen dat ook bij u neerleggen. We hebben dat verlangen ook. Dat u Joelle helemaal geneest. Dat u Peter helemaal geneest. Dat u Johan ook helemaal geneest. Vader, we willen voortdurend voor hem blijven bidden. En hem dragen in ons gebed. We willen met hem meeleiden. We willen een warme gemeenschap zijn die ook hem aan de Doreen en Peter en Corine en Joanne en Joost ook dingen uit handen nemen. Vader, we kunnen veel doen. We kunnen veel liefde geven. Wilt u ons wat leren om dat te doen? Vader, dank u wel dat de operatie van Joelle in de afgelopen week mocht geslagen. Dat ze de kanker konden wegnemen uit haar oog. Dat het oog ook verwijderd moest worden. Vader, dat is misschien vreemd dat we daarvoor danken. Maar vader, er was zoveel angst ook dat er nog veel meer was. En wil u bidden, vader, wilt u geven dat ze mag leren leven met dat ene oog? En wilt u geven, vader, dat het goed mag gaan met haar, dat ze helemaal mag genezen, dat er niks verder is? Dank u wel, vader, voor alle kracht die Herman en Doreen ook mogen krijgen van u en dat ze zich gedragen mogen weten in het gebed. Dank u wel ook voor Sarah en Noah die zoveel liefde mogen geven aan Joelle. Vader, en dat ze zusjes mogen zijn van haar. Vader, wil u ook bidden voor Willemieke, die deze week is opgenomen in het ziekenhuis omdat haar bloeddruk veel te hoog was. Vader, wilt u bij haar zijn en wilt u geven dat het allemaal goed mag gaan met haar? Dat ook het kleine kindje in haar schoot, die gezond mag groeien, dat het allemaal goed mag blijven gaan ook. Vader, dank u wel dat u Alex en Gerard en anderen ook in het hart hebt gegeven dat ze barmhartigheidswerk mogen gaan doen in Zuid-Afrika. Vader, dank u wel dat ze daarheen mogen gaan en de arme kinderen in de sloppenwijk in Rustenburg mogen helpen. Dat ze mogen meehelpen met het bouwen van huisjes. Vader, en geef dat ze heel veel van uw grote bewogen liefde mogen doorgeven. Vader, het is inderdaad vaak zo dat zulke soort dingen, dat we daar zelf nog veel meer in ontvangen. Want als we geven, dan ontvangen we veel. Vader, wilt u die projecten van Ivor Odders ook zegenen? En wilt u ze veilig daar brengen en ook veilig weer thuis brengen? Wilt u ze moed geven en volharding, wilt u ook zorgen voor degene die achterblijft? Vader, we willen danken ook samen met Fokje Huizenga dat ze een goede uitslag mocht krijgen van het ziekenhuis. Ze was zo bang dat ze misschien toch iets niet goed was met haar longen. En nu hebben we gehoord dat het niet helemaal goed is, maar dat het in ieder geval geen kanker is. Vader, wilt u bij haar zijn en wilt u ook geven dat de artsen nu ook goede medicijnen mogen vinden om verdere genezing te geven. Dank u wel, vader, voor alle zorg die u aan Fokje al jaren geeft. U zorgt al zoveel jaar voor haar, want heeft ze al een gezegende leeftijd mogen bereiken. Vader, dank u wel voor deze dienst en wilt u ons verder een fijne zondag geven. Geef dat we bewogen zijn met de wereld. Geef dat we bewogen zijn met mensen die lijden in deze wereld. Want het is uw wereld en u hebt passie voor deze wereld. Dank u wel dat u aan het bouwen bent, vader, aan een nieuwe wereld. Er komt een dag dat alles anders wordt. Dat u de hemel en de aarde nieuw zult maken. Wat kunnen we daar soms enorm naar uitzien, vader? Dat er dan geen gevangenissen meer zijn. Geen dominees. Dat we niet meer naar de kerk hoeven te gaan. Maar dat we altijd bij u zijn. Mogen leven op een nieuwe aarde. Dat er geen tranen meer zijn en geen verdriet. En dat er geen pijn meer is en geen kanker. Vader, het moment dat u alle tranen zult afwissen van onze ogen, wat kunnen we daar soms naar verlangen? En tegelijkertijd, vader, weten we nog dat zoveel mensen u niet kennen. Zoveel mensen niks weten van een hemel. Vader, geef dat wij de vrijmoedigheid hebben om daarover te spreken naar onze vrienden en familie toe. Vader, wilt u met ons meegaan als we naar huis gaan? U zendt ons zometeen de wereld in. Maar u zegt daarbij, ik zal je nooit verlaten. Ik ben bij je, met mijn liefde, met mijn genade, met mijn Heilige Geest. Dank u wel daarvoor. Verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. De collecte die is vandaag bestemd voor het stoelenproject. Wordt van harte aanbevolen. Hè? Dat is een opvang voor dak- en thuislozen. Veel mensen van onze gemeente werken daar ook. Het wordt nu weer kouder, dus het is ook belangrijk dat ze weer een warme plek kunnen hebben daar. En we zingen dan als slotlied van deze dienst Glorie aan God. Zendt ons weer de wereld in en hij doet dat met zijn zegen. Niet alleen die Kenius die ontvangt Gods zegen, maar we ontvangen inderdaad allemaal Gods zegen. En of je nu een bakker bent, of een politieagent, of wat ook maar, God zendt ons allemaal de wereld in. En daar mogen we allemaal een zoutend zout en een lichtend licht zijn. En laten we God, ons hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van onze God en Vader. En de gemeenschap en de inwoning van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Een paar mededelingen nog. Er is beneden koffie, dus iedereen is van harte uitgenodigd om nog even koffie te blijven drinken. Denk even aan de nieuwsbrief van Villa Klarendal, het gemeentestichtingsproject waar we aan meewerken. En volgende week, en vanmiddag is er een vriendendienst, en volgende week gaan we verder met de vraag wie zijn wij over het beeld van God gaan we nadenken. Hoi. Aha, kom eraan jongen.